Dames en heren, welkom bij aflevering 3 alweer van Over Fotografie Gesproken. Ja, de podcast voor fotografen, door fotografen en door allerlei en voor allerlei creatievelingen.
Heel goed.
Vandaag hebben wij een gast waarbij ik denk ik gewoon een uur lang mijn mond ga houden, want dit is iets voor jou.
Dit is iets voor mij. Ja, ik ken jouw vak wel, dus ja.
Ja, dus daar, dat gaan we zien hoe dat allemaal gaat lopen. Maar in ieder geval vandaag aan tafel Jorik Alga.
Dankjewel voor de introductie.
Dankjewel dat je die hele reis vanuit Ede naar Veenendaal
hebt. Ja, dat was echt niet normaal. Dat was echt zo ver.
Hey, vrijdagmiddag, hè? Je kan hier gewoon een uur vaststaan. Hè?
Ik stond in de file.
Zie je?
Ja.
Heb je het al?
Ja, precies. Ja, dat is zo. Hey, maar fijn dat je hier aan wilt schuiven. En ja, het komende uur gaan we eigenlijk hebben over jouw reis in de wereld van fotografie. Ja. Als mens, als ondernemer, als weet ik veel wat je allemaal bent. Waarschijnlijk heel veel volgens mij, ja. Als ik de verhalen mag geloven. Maar ik denk eigenlijk wel leuk misschien voor de mensen die jou nog niet kennen, dat je jezelf even introduceert. Vertel eens.
Nou, ik ben Jorik Alga. Ik ben fotograaf. Ik ben geboren in Ede. Ik heb 3 kindjes. Ik ben getrouwd geweest, maar dat ben ik niet meer. Ik ben begonnen als automonteur. Daar ben ik ook als opgeleid. Daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. En dat ging op een gegeven moment, werd voor mijn hobby toch echt mijn werk, zoals heel veel fotografen hebben meegemaakt. Maar dat gaat al 10 jaar goed.
Dus geen opleiding gevolgd?
Nee.
Nee, lekker autodidact.
Alles zelf, zelf YouTube en her en der een kleine workshop gedaan. En dat was wel leuk.
Leuk.
Ja. 10 jaar ondernemerschap.
Ja.
Maar dat begon ooit ergens. Want jij was dus aan auto's aan het sleutelen.
Ja.
En jij dacht, ik moet ook eens een keer aan een camera gaan sleutelen. Of met een camera gaan sleutelen. Vertel eens even, hoe is jouw liefde voor fotografie ooit is ontstaan?
Dat is ontstaan, dat is al heel vroeg ontstaan. Mijn ouders waren allebei waren allebei een beetje verbonden met fotografie. Dus mijn vader was hobbyfotograaf, mijn moeder werkte toen de tijd niet meer. Maar ze werkten vroeger beide in een fotozaak in Ede, in Minute 1. Dat is echt zo'n leuke ding.
Bestaat tegenwoordig helemaal niet meer.
Bestaat
dat soort
zaken. Uurservice, nu heb je printetjes.
Ja.
Maar dus die liefde voor fotografie, die is wel een beetje met de paplepel ingegoten. En dat heeft een beetje ups en downs gehad. Dus soms wat meer, soms wat minder. Maar ik fotografeerde zelf eigenlijk nooit. Tot in 2009, zeg ik het goed? Ja, 2009, toen raakten we in verwachting van onze dochter. Het eerste kindje. En toen dacht ik, dit is echt een vette smoes om een goede camera te kopen.
Het is zoveel, hè? Vader, ik heb precies hetzelfde gehad.
Ja, dat was in 2009. En toen zei een collega, en daar ben ik nog steeds dankbaar, bij Stemmerdink was dat. Die zei van, joh, leen van mij een lens en koop gewoon een ongelooflijk goede body. Ja. Nou, en zo is dat gegaan. En mede daardoor ben ik dus meer en meer en meer gefotograferen. Nou, dat liep natuurlijk als een mal uit de hand. Ja. Want dan ben je een techneut en dan zie je camera-spullen. Die moeten ook mooi zijn en goed. Ja. En dat moet werken en... Ja, dat ging als een kanon.
Ja.
In de eerste instantie al. En toen, daar is het begonnen. Dat is zeg maar de start geweest. En dat liep alleen maar door. Dat is alleen maar doorgelopen tot uiteindelijk. Ja, wat moet ik over zeggen? Tot 2015. Dat is een hele grote sprong verder. Maar daar heb ik ontslag genomen.
Oh, echt?
Ja.
Oké. Okay. Dus 5 jaar lang heb je gehobbyd?
Ja,
Het
begon in 2009. Begon het dus voor de lol. 2011 begon ik wat portretten, er werd het wat meer en toen werd ik voor de eerste keer gevraagd voor een bruiloft.
Oh ja.
Daarvoor was ik al een paar keer gevraagd, maar ik dacht, no way, dat ga ik echt niet doen. Die was spannend.
Ja.
Maar dat was ook niet mijn eigen bruiloft. Dus dat was, ik ging mee met een andere fotograaf. Okay. Het waren kennissen, maar dat was wel eerst de eerste bruiloft waar ik fotografeerde, maar ik was een soort van second shooter.
Ja.
Maar dat vond ik zo leuk, maar zo spannend. Dus toen dacht ik, nee, dit ga ik voorlopig ook even niet doen. Maar ik vond het wel heel leuk. Dus we hebben heel veel beelden gebruikt. Dus het was echt heel gaaf.
Ja.
Maar toen heb ik wel een hele tijd even geen bruiloft meer gedaan. Want ik vond het echt wel spannend. En ik voelde toen die druk en de snelheid en het tempo. En ik kon het allemaal wel bijhouden. Maar ik dacht, maar voordat ik dit in mijn eentje ga doen, dat ik de hoofdverantwoordelijke ben. Even wachten nog. Dus toen gewoon weer lekker verder gaan hobbyen. Een beetje portretten maken. Af en toe een keer wel een soort van in opdracht voor mensen. Werd gevraagd, je bent op een gegeven moment die bekende die kan fotograferen en dan wordt het steeds meer.
Ja.
Maar ook wel echt aan het prutsen met licht, zeg maar. Dat vond ik wel interessant en ik vind sowieso, omdat ik een techneut ben, vind ik het heel interessant waar dingen heen vliegen.
Ja.
Dus waar licht ook heen gaat. En dat ging ik een beetje opzoeken en dan ging ik een beetje mee aan het klooien. En echt toen nog op
en heb je dan over daglicht of heb je dan over flits?
Dat begon dus alle kanten op te vliegen. Ik begon flitslicht te begrijpen.
Ja.
En dat vond ik zo gaaf. Dus ik kocht van die super cheesy triggertjes die echt niks kunnen, maar wel net door glas kunnen. Dus buiten staan, binnen foto's maken, allemaal dat soort grappige dingen, zeg maar.
En dat is een hele wetenschap op zich, hè? Dat hele echt, flits.
Ja, ik weet nog dat het moment dat ik licht begreep, weet jij dat nog? Dat je opeens denkt, ah, oh, nou snap ik het.
Ja, dat is zo vet.
Maar kan je dat uitleggen dan? Hoe begrijp je licht dan?
Nou, ik had een cursus van Tom Museeuw. Dat is een Belg die noemt Created Light, volgens mij. En hij liet letterlijk zien wat er gebeurt als je bijvoorbeeld naast een wit busje gaat staan. En als je naast een zwart busje ging staan.
Ja, wat dat met je kleur, ja.
Nou, maar en daar viel het kwartje van, oké, dus het is niet alleen maar dat je dat licht eventjes kort laat afgaan. En dat er dan iets gebeurt en dat het poppetje verlicht wordt. Maar je kan daarmee spelen en opeens, ja, ik weet niet, het is een... Ja, leg jij het uit?
Opeens? Ja, letterlijk dat. Ja. Je kan ermee spelen. Je kan, als je het begrijpt wat er gebeurt, dan kun je ermee gaan lopen klooien. En dan ben jij de baas in plaats van het licht. En dan kun je er echt mee gaan spelen.
Ja. Ja,
ik hoorde het ook van Frank Ruiter. Die is hier ook in de studio geweest. Portretfotograaf voor Parool, NRC en dat soort dingen. En hij heeft in Amsterdam woont. Die heeft hij een bovenwoning waarbij hij een keukentje heeft.
Ja.
Daar heeft hij ook wel eens een keer een workshop gegeven. En laat die mensen gewoon een hand in de lucht steken. Ja. En ga maar eens draaien, want alleen al te kijken wat dat doet.
Ja, wat er gebeurt.
Ja, bizar.
Dat is echt, maar dat is echt interessant. En als je weet hoe het werkt, dan kun je inderdaad dan kun je het verschil maken. Dat gebeurde toen.
Ik weet ook nog wel dat iemand bij Camera Nu tegen mij zei, toen was ik nog niet zo heel lang voor het gaan, die zei, begrijp je licht? En toen dacht ik, ik mag ook ja zeggen, dus ik zou zeggen ja. En toen, toen gebeurde er ook echt iets dat ik dacht, oh, maar nu wil ik er zoveel verder. Dus ik snap helemaal.
Het is echt leuk.
Wat dat op het moment gewoon triggert om te denken, ja, maar dit is het.
Je krijgt gewoon dikke dopamineprikkels iedere keer. Iedere keer als iets lukt, dan denk je, wat vet.
Ja, dat is echt waar.
Ja, dat was dus dat begon in 2011, 2012 was dat een beetje, begon dat een beetje te gebeuren met allemaal van die goedkope Chinese zooi, zeg maar. Echt nog slechter dan AliExpress, maar het werkte wel. Ja. En daar ging ik een beetje mee prutsen. En toen kwam in 2012, eind 2012, toen kwam de vraag vanuit vanuit de bruidszaak, daar kende ik de eigenaresse vanuit de kerk, zeg maar. En haar dochter ging trouwen en die vroeg of ik die bruiloft wilde fotograferen.
Ja.
En ik dacht, wow, dat is wel, punt 1, een vette kans.
Ja.
Maar ook een vette druk, want de eerste bruiloft alleen. En dan van iemand via een bruidszaak, daar ligt dan de druk sowieso hoog.
Ja.
Maar dat vond ik, die hele dag was zo'n feest. Het was zo gaaf om te doen. En daarna dacht ik echt van, nu doe ik het voor de tweede keer.
Ja.
Ik ben echt aan. Nou, toen was Hek van de Dam ook. Dat was echt problematisch.
Maar weet je nog hoe je daar rondliep die eerste keer zo?
dat weet ik echt nog heel goed. Want ook was ook nog eens een keer grappig, want de opa van de bruid, die man was ook nog eens fotograaf, maar die fotografeerde niet, maar die liep wel als met een fotograaf ook rond. En die man is hartstikke lief, dus dat was heel leuk. Het was echt grappig om te horen. Normaal zou ik dan zenuwachtig, maar ik werd niet zo zenuwachtig van hem, dat is heel grappig. Maar hoe liep ik daar rond? Ja, wel gespannen, maar wel, ik voelde gewoon dat ik op mijn plek was. Ik was ook niet moe te krijgen. Ik kwam thuis ook na, voor mij was het uiteindelijk, heb ik iets van 14 uur geschoten als eerste het bruiloft. Dat sloeg ik natuurlijk helemaal nergens op, eigenlijk. Maar ik kwam thuis en ik was niet meer te stoppen ook. dus ook daar meteen wat met lichtloopprutsen ook al. Dus gewoon uitgevoerd, denk ik, met duct tape om een paraplu. En daar heb ik een foto van meegenomen, zeg maar. En dat lukte.
Ja.
Dacht ik, wow, er gaan echt dingen goed hier.
Ja.
Daar is het echt begonnen. Daarna, dan heb je een kleine portfolio en dan durf je dingen te laten zien. En omdat ik het ook aankon, het tempo van een bruiloft, want dat is wel echt een ding.
Ja,
een bruiloft
zeker.
Mensen zeggen van, ik doe even een bruiloftje als fotograaf, maar het is eigenlijk gewoon topsport. Want je bent met zoveel dingen tegelijk bezig.
En hoe gaat dat dan? Jullie zijn allebei bruidsfotografen natuurlijk geweest. En ik heb er één keer gedaan. Ik werd er heel erg gestrest van. En toen was die dag voorbij. Toen dacht ik, dat ga ik nooit meer doen.
Mm-hmm.
Maar hoe gaat dat dan als professional, zeg maar?
Ja, je moet... En wat ik dus, waardoor ik ook die eerste gedaan had, je moet wel weten dat je moet weten wat je kan. En je moet een beetje anticiperen, van tevoren dingen bedenken die kunnen gaan gebeuren. En dat kan natuurlijk bij de eerste bruiloft en de tweede die je doet,
gaat
dat
niet. Dan ben je er heel veel beter in gegaan dan ik mijn eerste bruiloft.
ik begon wel pas te doen toen ik wel zeker wist van, kan ik in elke lichtsituatie in ieder geval iets.
Oké.
Durf ik ook iets. En,
dat is heel slim.
Ja, en dat ben ik ook wel gaan oefenen. Ik ben gaan oefenen voordat ik die bruiloft deed, ook ben ik naar evenementen gegaan. En dan beloven dat je mooie foto's aflevert, een paar. En dan met zo'n smoes binnen proberen te komen. Dat lukte best wel goed. Ja. Bij punkrock evenement stond ik vooraan bij de... Ja, en dan met baggerlicht, snel bewegende mensen. En dan oefenen. Ja, en dat heeft wel heel veel gebracht. Heel veel zekerheid gegeven, waardoor ik ook bruiloften durfde te doen.
Dus nou, voor jou dan?
Mijn eerste bruiloft? Ja. Geen idee wat me bezielde. Ik ben nooit met iemand meegegaan. Iemand vroeg mij, wil je dat doen? Ja hoor.
Vetmoedig.
Nou, gewoon super stom. Dat zou ik nooit iemand aangaan nu. Nee. En al de foto's binnen allemaal mislukt. Vreselijk. Ja, drama. Buiten goed gegaan. Gewoon niet handig. Achteraf denk ik, hoe heb je dat kunnen doen? Maar dan de ontstaat daar wel een virus, ja. Maar het is keihard werk. En wat ik nog wilde zeggen... ik ben heel blij dat vroeger, als je zei ik ben bruidsfotograaf, dan keek ze altijd een beetje minachtend aan. Ja. Tegenwoordig is het echt topsport, want dat is wat jij net zei. Ja. Het is topsport, je moet van alle markten thuis zijn. En er is gelukkig veel meer waardering voor de bruidsfotograaf komen. Maar de foto's die van bruiloften vandaan komen, dat slaat ook helemaal nergens op wat voor fantastisch mooie foto's er van bruiloften gemaakt worden. Want ja, het is echt topsport.
Ja. Ja. Ja, je bent de hele dag aan het rennen. Je bent de hele dag aan. Je mag niet uit.
Nee.
Je, die optie heb je niet. Want dan mis je iets en er gebeuren de hele dag dingen.
Ja.
De hele dag, aan één stuk door. Allemaal. Maar ik ga er helemaal op aan. Ik ga er heel lekker
doe
op.
Jij dan ook 2 bruiloften, 3 bruiloften in een weekend?
Toen ik... heb echt, ik al he? Gedaan die tijd. Het 3 achter elkaar.
Ik ben echt gesloopt na een dag. Ik heb mezelf, misschien heb ik het 2 keer gedaan en ik heb gewoon met mezelf afgesproken. Dat doe ik niet. Mijn eerste bruidspaar krijgt eigenlijk alles en mijn tweede bruidspaar in een weekend, ja, die krijgt de helft van mij. Dus dat moet ik gewoon niet doen.
Nee, dat snap ik. Ja, ik heb een periode gehad. Een record was, toen had ik een bruiloft in, dat was hier in de buurt in Lunteren.
Ja.
Dat was een bruiloft van 14 uur, geloof ik. Die was om 11 uur 's avonds afgelopen. Toen werkte ik nog altijd met een second shooter. Ja. En toen gingen we dus om 11 uur 's avonds reden we naar Zuid-Limburg. Helemaal onderin tegen de Belgische grens aan. Toen moesten de camera's leeg, de kaarten leeg, accu's laden. We bleven daar slapen en de volgende dag moesten we om 8 uur weer beginnen. En dat was weer een dag van, ik geloof uiteindelijk 16 uur of zo.
Mijn hemel.
Ja.
Maar wat mensen dan niet weten is... Los van het feit dat je zo hard aan het werk bent, je moet gewoon super georganiseerd zijn. Want je moet je accu's klaar hebben voor de volgende dag. Want dat doe je niet even in 3 uurtjes opladen. En het is niet 1 accu, het zijn er 4, 5, 6, 7.
Ja.
Je moet zorgen dat je bestanden zijn weggeschreven. Want je wil niet dat je denkt, shit, er ligt nog een kaartje ergens in België. Dat had ik eigenlijk mee moeten nemen. Ja, precies.
Je moet ook gebackupt worden.
Dus het is zo'n geregel, los van het feit dat je... Dus ja, ik echt respect dat je dat hebt gedaan.
Ja, dat was wel gekke werk. Die periode, voor mij was dat in 2000... Ja, 2018 was denk ik het volste jaar.
Ja.
Dat was gewoon gestoord. En wat ik ook zei, dan heb je inderdaad die data eraf. Maar je moet ook meteen backup, want zodra je die kaarten leeggooit... Je schiet op 2 kaarten, dus het is gebackupt tijdens het schieten. Maar zodra die camera leeg moet voor de volgende bruiloft, moet wel alles eraf. Ja. Maar dan moet je dus je bestanden wat je op een USB hebt staan... of op een disk of whatever waar je het neerzet op dat moment... wel kopiëren naar iets anders. Want als er iets kapot gaat, het kan nooit gebeuren dat er een bruiloft kwijt gaat. Nee. Dat mag niet.
Nee, precies. Nee, dat gaan ze niet even zomaar over
doen. Dus die chaos, ja. Nee. Dus, en terwijl ik eigenlijk echt een mega chaotisch karakter heb.
Ja, is dat zo?
Ja, ik ben echt een chaot. Maar toch daarin heb ik toch blijkbaar een pad gevonden waar ik wel structuur heb. Want daar heb ik dan ook meteen een ziekelijke structuur. Dus dat is een grappig. Soort...
Ik zit heel hard na te denken. Ken jij bruidsfotografen die niet chaotisch zijn? Volgens mij moet je gewoon een beetje knettergek zijn.
Ja, de goeie zijn allemaal gestoord.
Ja. Is dat zo? Ja,
ja die zijn echt. Die zijn allemaal zo wacko als het maar kan.
Ja, maar je moet denk ik gewoon druk zijn om ja, weet niet.
Ja, je
ik
moet zit echt heel
hard te denken. Ken ik iemand die...
Nee.
Ja, je moet wel een beetje gestoord zijn.
Maar toen deed je alleen maar bruiloften, dus 2018.
Ja, het was bijna wel, ja. Ja, okay. Toen deed ik hier en daar heel af en toe particulier iets. Mm-hmm. En heel af en toe een keer iets voor bedrijven. Want dat was eigenlijk ook wel een beetje de reden... Ik ben dan in 2012 echt gaan een beetje gas gaan geven. Voor mij heb ik in 2013 wel een in 2013 ging ik mijn KVK aanvragen. Omdat ik wel af en toe wat zakelijk moest doen, kon ik facturen maken. Mm-hmm. En daar is het ook, 12, 13 is wel die groei ontstaan. En de mix een beetje. Maar toen was het denk ik 30% zakelijk en 70% bruiloften.
Ja.
En nu is het eigenlijk precies andersom.
Okay.
Express.
Ja.
Vlak voor de corona besloten.
Ja. Echt waar?
Ja.
Ja,
maar het was nog wel, 2020 was nog wel het jaar dat ik van plan was om heel erg gestructureerd alles te gaan uitbesteden. En ik had best een mooi pad bewandeld, zeg maar. Maar ja, toen liep in één keer die hele agenda kat leeg.
Ja.
Maar ik had ook al bedacht, ik wil gewoon meer zakelijk gaan werken. Want dat zijn hapklaardere brokken. Het zijn relaties die je opbouwt. Het is niet eenmalig een grote stap, maar je bouwt een relatie op met een klant. En dat stukje vind ik heel leuk met zakelijk werk. Maar ja, toen kwam corona. Zo, die knijpte de hele agenda leeg. Zeker, en toen was het wel even vet stress.
Ja, dat klopt.
Dat was heel spannend.
Wat een ellende was dat.
En toen? Wat heb je toen gedaan?
Nou, dan moet ik eigenlijk weer 4 stappen teruggaan. Naar 2015, toen ik dus besloot om fulltime voor mezelf te gaan werken. Want ik voor die tijd had ik 2 banen. Ik was fulltime automonteur en fulltime fotograaf onderhand. 2014 was zeg maar het jaar dat echt begon te groeien. Begin 2015 ging ik ouderschapsverlof opnemen. Maar mijn werkgever wist echt wel, en ik zei het ook, van dit is echt niet voor de kinderen. Dit is gewoon voor mijn bedrijf die aan het groeien is. Dus toen was dus echt 50-50 qua tijd. Allebei 32 uur of 36 uur bijna voor mezelf en 32 voor de baas ongeveer. Wat had ik er ook over zeggen?
Ja, je ging terug. Je zei van, ik ging terug van...
Oh, ik ging terug, ja. Ik
van 2018 of 2019 in ieder geval vanuit corona. Ja, en toen zei je, ik moet 4 stappen terug.
Oh ja, dat was het, ja. Ja, want in 2015 ging ik dus wel met het idee... ik wil graag helemaal fulltime voor mezelf gaan werken. Maar ik ben hoofdkostwinnaar. Ik heb kinderen, ik heb een gezin, ik heb een huis. Ik heb vet veel verantwoordelijkheden. Ja. En die voelde ik ook wel. En mijn toenmalige vrouw, die vond dat ook wel spannend, een beetje. Ja. En toen heb ik in het jaar 2015 heb ik alles gespaard wat ik zakelijk deed. Dus wat ik met fotografie deed, heb ik alles gespaard om een buffer te hebben. Dat ik minimaal, dat hadden we toen ook een soort van berekend, van minimaal een half jaar compleet zonder inkomen kunnen leven. Als ik dan die stap zet, dan heb ik een half jaar om te wennen aan het feit van, ik heb nu geen vaste baan, ik ben ZZP'er. Nou, dat is nooit nodig geweest, want dat geld hebben we toen apart gezet. En dat is meegenomen, zeg maar.
Super. Maar ik denk wel dat heel veel mensen, dat als ik daar even op mag inhaken, dat het voor heel veel mensen best wel belangrijk is dat ze zich realiseren wat voor een risico het ergens dus ook
zeker
is om ondernemer te worden.
Ja,
heel veel jongeren is die droom van, ja, ik ga voor mezelf en dit en dat. Maar wat erbij komt kijken, en zeker als je verantwoordelijkheid draagt voor huis, kinderen, vrouw, et cetera.
Ja.
En dus ja, dat je een bepaalde buffer hebt, daar moet je wel rekening mee
houden. Was toen mijn zekerheid. Dat was ook een beetje de stok achter de deur, waardoor ik echt ook die stap durfde te zetten. En ook toen met mijn vrouw overleg van, ja, voor mij is dit gewoon het moment, want we hebben nu zoveel geld gespaard. We kunnen het een half jaar hebben, dus het is niet meer gevaarlijk eigenlijk.
Ja.
En daarna kun je eigenlijk zo weer terug, want de techniek, dat was toen al heel... Daar kon je toen elke dag een baan krijgen, dat is nu nog steeds. Weet je, nu als automonteur solliciteert, en dan komen ze met z'n 20 achter je aanrennen.
Ja.
Dus als fotografie niet meer lukt. Maar... Dus met die zekerheid en met die buffer, nou, zijn we de jaren ingegaan. En het werd alleen maar mooier en beter en groter. Maar toen kwam dus het coronajaar. Nou ja, en toen hadden we die buffer wel nodig. Want toen hebben we gewoon eigenlijk een soort van die buffer, nou, niet helemaal leeggezogen. Maar daarmee hebben we het jaar wel overleefd toen.
Ja. Ja.
Omdat er was opeens geen werk. Ja, dat is dan super balen. Maar we hadden echt al relatief genoeg spaargeld om er doorheen te kunnen komen. Ja. Maar je bent wel langzaam je buffer en je zaak aan het opvreten.
Ja.
Dus er moeten wel dingen gebeuren. Alleen ik kon niks, want fotograaf mocht er niks.
Nee.
Helemaal niks.
Ja, ik had toen gelukkig nog een studio. Dus dan
mag je meer.
Daar kon ik aan de vragen. Ja. Maar dat was ook niet heel veel. Maar
steeds minder ook, ja.
Ja.
Ja, dus dat was wel een heftige, gekke tijd.
Ja, kan ik me voorstellen. Want,
ja.
Maar op een gegeven moment is dat klaar.
Ja.
Corona, we mochten weer naar buiten.
We mochten weer dingen doen.
Ja.
En jij had zoiets van, joh, bruiloft ga ik doen, maar vooral bedrijfskant wil ik gewoon op.
Ja.
Ik wil nog heel even terug naar die bruiloften. Mm-hmm. Want wat ik gewoon niet begrijp, maar dat ligt aan mij, hè, is de creativiteit die je keer op keer moet kunnen opbrengen om als bruidsfotograaf iets unieks neer te zetten.
Mm-hmm.
En dat is volgens mij, want je hebt inderdaad een paar beelden ingestuurd. Misschien kunnen we die zo ook even bespreken. Ja. Vind ik wel leuk. Hoe gaat zo'n bedenkproces? Want als ik had laatst bijvoorbeeld al een familieshoot. Ik sta ergens in een bos en dan ben ik al, ja, ik heb eigenlijk, hoe moet ik hem neerzetten en zo, weet je. Daar word ik al helemaal zenuwachtig van.
Ja.
Laat staan dat zo'n bruidspaar, dat betaalt je best wel veel geld.
Ja.
Die verwachten wat, die hebben andere beelden gezien. Nou ja, je laat alleen een andere topshoot zien, maar je wilt niet kopiëren.
Nee.
Dus je moet jezelf creatief steeds meer blijven uitdagen en uitdagen.
Ja.
Hoe dan?
Ja, dat is eigenlijk het leuke, vind ik. Ik ga daar, ik als zodra ik me zeg maar een heel klein beetje verveel op een bruiloft bijvoorbeeld, ja, dan ga ik helemaal aan. Dan,
ja, want daar heb je een verhaal over.
Daar heb ik een verhaal bij, ja zeker.
Vertel wat is, want dan leggen we gewoon de beelden voor de YouTube-kijkers, die leggen we er nu overheen. Dus dan,
nou, er was een moment dat iedereen ging eten en we waren in een echt een afstotelijk lelijke ruimte. Er was gewoon niks.
Met witte muren.
Ja, doen,
etende
ja.
mensen, witte muren. Het was eigenlijk gewoon een soort van... Ja, ik weet niet eens wat voor ruimte het was. Het was gewoon lelijk. Het was echt een lelijk kantoorachtig gebouw, zeg maar. En nou, ik had eten al op. Een etende mens fotograferen is niet leuk. Even de sfeer vastleggen. Maar met 10 foto's heb je dat gehad. En dan, ja, en dan hadden ze een uur voor gerekend of zoiets. Dus er was tijd. Ja, en ik verveel me binnen 5 seconden. Dus ik ga zoeken. Maar er waren geen lampjes. Er was gewoon niks. Ja, etende mensen, ja, die boeien niet.
Nee.
Maar er was wel een nog zo'n lege, lelijke ruimte. Met een stuk witte muur. En de bruidspaar, die waren wel gewillig. Die vonden het wel leuk om dingen te doen. Dus ik ben op een gegeven moment naar ze toe gelopen. Ik heb wat bedacht.
Oh, ja.
Hebben jullie zin om even mee te lopen? We gaan hier even een foto maken. Nou, dus ik liet zo die ruimte zien. Ze zeiden, ja, best. Dus die dachten, whatever, die jongen die spoort, die dachten ze waarschijnlijk. Maar ja. Dat klopte misschien een beetje. Maar ja, een witte muur. En een heel mooi bruidspaar ervoor. En ik had daar flitsers achtergelegd met allemaal kleurtjes. En een patroontje erin gezet. En verschillende kleuren. Het zijn geloof ik 3 of 4 flitsers dat ik er liggen uiteindelijk. Eentje met een patroontje, dan een kleurverloopje erin en dingen. Maar op het moment dat je een foto maakt, zij zien niet wat ik aan het doen ben.
Nee.
Zij zien niks. Zij zien een lelijke muur en ze staan heel lief tegenover elkaar naar elkaar te kijken. En dan ben ik helemaal... Ik vlieg dan ongeveer door de lucht van enthousiasme. Ja. En dan denken zij van, ja, maar hoe dan? Waarom dan? Nou, dus ik heb met camera naar ze toe gelopen. Ja, kijk, dit heb ik gemaakt. Moet een klein beetje geëdit worden, dit en dat. En ja, dat zijn die momenten, ja, die zijn keilachen.
Ja.
En de verbazing die je dan bij je klanten ziet en bij de mensen. Iedereen zegt, oh, dat is gefotoshopt of dat is erin geplakt. En dat vind ik dus heel leuk om ruimtes aan te pakken, zeg maar. Of om lichtjes te gebruiken.
Ja, want zo had je er ook inderdaad een met een lamp in een paraplu of
ja,
zo. Hè?
Ja, dat was de eerste bruiloft die ik alleen deed. Daar had ik met duct tape een flitser, ook zo'n goedkope Chinese flitser, met die goedkope Chinese triggertjes.
Zie je, jongens, het hoeft allemaal niet zo duur te zijn.
Nee, relatief niet. Nee, en het regende als een malle en de spul is natuurlijk voor geen meter waterdicht. Dus het was, het regende toen wel. En ik dacht, ja, een flitser, paraplu, bruidspaar, ja. Lachen. Gaan we dat combineren?
Ja.
Ja, en dat, en daar, ja, dat maakt het gewoon heel leuk. En dat zijn meestal momenten waarop ik me een klein beetje verveel. En wat je dan zegt tijdens een shoot in het bos of als je ergens bent. Laat mensen maar lekker hun ding doen.
Ja.
Laat ze maar lekker rondlopen. En tuurlijk moet je een beetje hier en daar mensen laten poseren of wat dan ook. Maar laat ze maar gewoon lekker verliefd op elkaar zijn, want dat is prima.
Ja.
En dan zijn ze heus wel leuk. En als ze dan even ergens moeten stilstaan of zo, dat vinden ze ook prima. Want dan kijken ze nog steeds verliefd naar elkaar. En als je dan die sfeer een beetje met ze meeneemt, je trekt ze gewoon mee in de gezelligheid in plaats van in de druk van een fotoshoot.
Ja.
Ja, dan komen mensen vanzelf mee. En dan... Ja, dan ben je eigenlijk gewoon een beetje aan het ouwehoeren. Dat is eigenlijk wat we meestal gewoon doen. Lopen gewoon door het bos, lopen te klooien en een beetje aan te prutsen. Oh, ga even daar staan, schappig man. Gaan ze daar staan, maak je foto, laat je zien. Oh, dat is vet, dat heb ik nog niet gezien.
Maar volgens mij heb je wel verschillende soorten fotografen, toch? De ene is heel regisserend.
Ja.
En de andere is best wel van, ja, doe je ding. En ik kijk wel welke situatie zich gaat vormen, zeg maar.
Ja, ja. Ja.
Dat is ook best wel verschillend, toch? Voor het publiek.
Zeker.
Wat ben jij?
Ja, wat ik ben?
Ja?
Ja, ik zeg altijd, ik registreer in plaats van regisseer. Ik vind het leuk om vast te leggen wat er gebeurt. En dat als ik dan al... Het klinkt net alsof ik ze nog doe. Ik doe geen bruiloften meer, maar ik heb ze veel gedaan.
Ja, maar je bent wel ervaringsdeskundig in deze. Okay. Ja.
Nou, voor mij is het heel belangrijk dat een bruidspaar uiteindelijk het album en de foto's terug kan kijken. En 2 dingen vind ik belangrijk. Dus dat ze zeggen, oh, wat leuk, dat heb ik helemaal niet gezien. En dat wel belangrijke foto's voor ze zijn. En een tweede is dat ze zeggen, ja, dit is echt de dag die wij hebben gehad. Die 2 dingen vind ik belangrijk. Ik ben echt geen fotograaf die... Ik het soort foto wat je net liet zien, weet je, ik heb het wel gemaakt. Maar ik haal daar, denk ik, geen voldoening uit. Omdat ik dan te veel met apparatuur bezig moet zijn. Mm-hmm. En dat is gewoon niet mijn ding.
Ja.
En ik ben meer met wat gebeurt er en waar ontstaan er momentjes die ik kan vastleggen. Maar dan heb je inderdaad dat je dus de hele dag aanstaat.
Ja.
Ja, echt elk moment moet je in de gaten houden. Dus dat is meer mijn manier. Maar ik zie foto's van fotografen die juist wel heel erg sterk zijn in het maken van hele mooie beelden die wel heel erg geregisseerd zijn. Ja, daar kan ik alleen maar jaloers op zijn. Want A, wat een creativiteit. B, wat een kunde van je apparatuur. En dus ja, ik heb daar wel heel veel respect voor. Dat zulke bijzondere foto's zijn. Dat vind ik wel heel mooi.
Ja, dat is ook. Ja, en ik doe het beide. Ik regisseer. Ik maak meestal op een bruiloft 3 of 4 van zulke foto's. Tenzij ze helemaal wild ervan zijn, doe ik het meer. Ja. En de rest van de dag ren ik als hondje achteraan.
Ja.
En jouw klant weet je ook wel te vinden. Dus ja. Hè, zij gaan op zoek naar wat zij zelf willen.
Dat is echt wel waar, ja.
Ja, want ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd, joh, ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar ik denk niet dat ik degene ben die jullie zoeken. Ja, het is lastig, maar...
Ja, maar wel heel eerlijk doe ik ook.
Ja, toch? Ja. Ja. En ik ken wel heel veel fotografen waarvan ik wel weet dat ze zijn. Dus ik, joh, ga daar eens kijken.
Ja, dan schrijf gewoon aan collega's. Ja, dat is wel superleuk, werk uitdelen. Ja.
Uiteindelijk wel.
Ja.
Je kijkt maar...
Nee, ja, ik snap het helemaal. Ja. Ik denk dat je een technische fotograaf hebt, creatieve fotografen. Maar dan nog, ik vind het knap dat je jezelf steeds moet blijven herontdekken.
Nou, ik vind het wel heel... Want hoe lang doe jij dit nu? Als
Ik ben... In 2015, tien jaar fulltime. Ja. Fulltime.
Jubileumjaar.
Ja, het is het jubileum.
Champagne.
Ja.
Ik vind dat vind ik echt heel knap. Want ik heb het 3 jaar heel intensief gedaan. En ik raak, ja, dat is mijn gebrek. Ik raak wel een beetje verveeld. Maar dat is het type persoon wat ik ben. Ik moet, weet je dan, ik mis dan de spark van mezelf om te zeggen, oh nee, ik ga toch nog even dat doen. En toch, dan heb ik te vaak... een witte jurk gezien. Het klinkt heel oneerbiedig, maar...
Uiteindelijk wordt het wel... en dat merkte ik ook wel. Daarvoor maakte ik die switch ook een beetje.
Oh, ja.
Het wordt... Je, ook al als je het elke week doet... of om de week of whatever, hoe vaak... het wordt uiteindelijk wel... betrap ik me er zelf op dat het een soort trucje wordt.
Ja.
En dan heb je inderdaad die speeches... die ken je allemaal.
Ja.
En die jurken, die zijn niet allemaal hetzelfde.
Nee.
Maar je kent ze allemaal. En de grapjes die je hoort, die ken je allemaal. En de grapjes over geheugenkaart. En hoeveel foto's heb je geschoten? Die gesprekken, je kan eigenlijk een hele dag gewoon zo reproduceren.
Kijk wat mijn nieuwe iPhone kan.
Ja, dat. Ja, weet je. Dus ik begrijp dat ook. Ja. Ik had dat ook wel een beetje. Helemaal toen ik er zoveel deed.
Ja.
En nu vind ik het weer kei leuk, want ik doe er nu 10 per jaar. Ongeveer, 10, 12. Ja, dat is perfect.
Ja.
En dan blijf je wel scherp en dan hou je wel gewoon die, dan hou je wel die liefde, zeg maar.
Ja.
Maar het heeft je ook wel erkenning opgeleverd. Je hebt wel bepaalde awards ook gewonnen ermee.
Ja, dat was echt euforisch.
Ja, ik zag Fearless Awards. Nou, dan moet je wat kunnen.
Ja, dat was. Ik had toen één keer een workshop gedaan bij. Dat was bij Arno de Bruin.
Mm-hmm.
Superleuke gast ook. En toen vroeg hij mij: wat is je doel? Ja. Ik heb geen doelen echt, maar ik heb wel een droom.
Ja.
Ik zou Masters Awards winnen, dat is al een keer gelukt. Dus dat was toen mijn droom. Nou, die is nu doorgeschoven naar Fearless.
Ja.
Zei, dat is gewoon... Dat weten we allemaal. Als fotografen weten we allemaal Fearless. Dat is
niet.
Gewoon... In ieder geval de bruidsfotografen weten. Ja. Fearless is gewoon... Dan, ja, dat is wel... Ik vond dat in ieder geval een ultiem iets.
De Grammys onder de...
Ik weet niet hoe je het moet zien. Het is in ieder geval een jury. Er wordt bizar veel ingestuurd vanuit de hele wereld. En een jury kijkt ernaar en die moeten wat van vinden. En dan moet je opvallen.
Het zijn niet de minste fotografen. Het zijn echt de top van
de top van de wereld stuurt in. En als je daar dan een keer tussen mag zitten... Ja, nu onderhand, ik denk 3 keer of zo.
Geven zij nog workshops of niet? Want zij, normaal, toen ik... gaven ze workshops, dan ben je 3 dagen intern of 5 dagen intern. En dan was het echt...
Dan ben je awardfotograaf of zo.
Was je fearless fotograaf. Volgens mij was dat het begin van Fearless. Maar nou, jij kijkt me heel raar aan.
Goed verhaal.
Het kan wel kloppen. Nee, maar ja, in mijn wereld, in ieder geval in wat ik begreep en wat ik deed, ben je Fearless fotograaf als je een keer een award gewonnen hebt.
Okay.
Of tenminste, het moet ook niet te groot worden, maar het was voor mij toen heel groot. Yes. Nu heb ik, het boeit me nog steeds wel als ik wat win of zo. Want ik stuur af en toe een keer in. Niet iedere keer, want ik vergeet het.
Yeah.
En dan zie ik weer deadline weer niet gehaald en dan... Ja, dat.
Jammer dan,
Maar de keer dat, de eerste, dat vergeet ik nooit meer. Dat was echt voor mij wel een dikke vette mijlpaal. Ik denk van, serieus, sta ik hier niet goed tussen?
Ja,
toen was ik zo trots.
Maar jij zei, ik heb wel een mening over awards.
Daar ga ik weer, hè? Ik ga weer mijn mening geven.
Open en bloot, hè?
Ja, oké. Ik merkte op den duur dat ik begon te fotograferen voor een award. En dat is voor je bruidspaar echt niet oké.
Nee, dat is niet eerlijk.
Wat ik ook merkte is dat er heel veel foto's ingestuurd werden die al echt heel vaak op heel veel verschillende awards, de Masters of de Fearless of de Bruidsfoto Award, werden ingestuurd. En elke keer maar weer gehoopt werd van, wordt mijn foto dan toch een keer gekozen?
Dezelfde foto.
Okay, dus ik bleef heel vaak die foto's tegenkomen. Ja, persoonlijk vind ik dat niet, vind ik raar. Hè? Ja. Het is een award of het is nee een award. En dus dat is mijn mening. En ik vind het feit dat ik foto's ging maken voor een award en niet voor het bruidspaar, dat stond mijn creativiteit oprecht in de weg. In plaats van dat ik er beter van werd. Ja. Maar daar zijn ook wel weer andere meningen over. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar we tillen het allemaal wel weer naar een hoog niveau. En dat is ook wel waar.
Dat is waar, ja.
Alleen, en het kost gruwelijk veel geld. Want je moet er serieus voor betalen. Ik ben gewoon op een duur gestopt. En dat vond ik heel vervelend. Want ik had zoiets van, oh, weet je, ik word ook niet meer gezien door andere fotografen. Dat vond ik ook lastig. Maar het gaf me zoveel meer rust. En ik heb gewoon besloten, ik doe dat gewoon niet meer aan mee. Ik vind het gewoon, het moet voor mij leuk zijn om naar die foto te kijken voor mijn bruidspaar. En ik wist wel dat ik een bepaald niveau had. En dat is echt niet het niveau van alle fearless fotografen. Maar ik wist dat mijn bruidsparen met mijn foto's blij waren. En dat is voor mij de voldoening.
Belangrijk, ja.
Dat is het ook, ja.
Ja. Maar er zijn fantastische foto's. Mand.
Yes! Oké, dit moeten we even uitleggen, dames en heren. Als je het filmpje niet kent. Saskia, korter. Mand. Dat is gewoon, gaan we opzoeken de meme.
Oké, nou dat is wat ik vind, klaar.
Ja, en daar moeten we het mee doen.
Oké, wat vind jij?
Ik ben het voor een groot gedeelte met je eens. Ik heb alleen nooit voor awards geschoten.
Daar
pas ik ook voor. Ja. Dat vond ik niet cool. Nee. Zo graag wilde ik ook geen awards. Ik wil winnen met iets wat heel vet geworden is, maar ik wil heel graag vette dingen maken. En ik vind het heel leuk om randjes op te zoeken en out of the box te denken.
Ja.
En daarmee, dat. Ja. Ik wilde ook niet, alle awards waren bijna zwart-wit foto's.
Ja.
Volgens mij is mijn eerste fearless wel een zwart-wit foto. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment ben ik bij Masters bijvoorbeeld gewoon alleen maar kleurenfoto's ingestuurd. En denk ja, daar. Ik wil gewoon geen zwart-wit awards.
Ja.
Nou, dat was een beetje dingetje. Maar dus ik fotografeerde er niet naartoe. En dat het geld kost, ligt een beetje aan waar je naartoe stuurt natuurlijk. Want zoals bij, er zijn heel veel award dingen waar je per foto moet betalen. Bij Fearless geloof ik zijn de eerste 10 gratis. En bij Masters, als je lid bent van Masters, ook de eerste 10 gratis. Ja. Dus ik heb er nooit heel veel geld in gestopt, omdat ik het niet per se heel graag wilde. Ja. Maar daardoor was die erkenning dus des te belangrijker.
Ja, dat kan me voorstellen.
Ik vond die erkenning vond ik gewoon heel cool.
Ja. En ik heb ze ook wel gewonnen en ik was er natuurlijk heel blij mee. Dus laten we dat niet.
Ja, nee, dat is het ook. Ja. Maar ik snap wel, want dat kan je creativiteit echt flink in de weg zetten. Ja. Als je echt met zo'n doel gaat van, oh, ik heb nu een bruidspaar, die zien er zo uit, dit gaan we doen.
Dan krijg je hem niet
en dan is de teleurstelling en dan krijg je dat je dan heel hard teleurgesteld bent en dan geen zin meer op om te fotograferen, dat je jezelf een prutser vindt.
Hij weet wel hoe het werkt.
Ja, ik weet wel. Ja, maar dat is ook. Want we zijn allemaal natuurlijk vooral wel keihard op zoek naar erkenning. Dat is echt super leuk om te krijgen.
Ja. Nou, ik heb er nooit wat gewonnen. Oh. Ik weet niet of het iemand interesseert, maar ik heb gewoon nooit wat ingestuurd, nooit wat gewonnen.
Als je niet stuurt, weet je niet.
Nee, dat is ook waar. Als je niet
dat is ook waar. Ja. Maar je noemde wel de randjes opzoeken.
Ja.
Jij beoefent ook nog een andere tak van fotografie. Boudoir.
Ja, klopt.
Dat vind ik op zijn eerst alle respect dat jij als man van die er goed uitziet, gewoon vrouwen daar zo op de foto krijgt. En ja, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar dat doe je.
Heel benieuwd waar deze
zal ik er denken, hoe ga ik me hier uitredden?
Ja. Okay.
Hoe is dat ontstaan?
Interesse.
Interesse.
Dat is ontstaan. ik vind sowieso mensen. Ik vind mensen fantastisch om te zien. Dat vind ik gewoon echt leuk. En ik kreeg destijds een keer de vraag van een bruid of ik dat wilde doen. Nee. Toen dacht ik, ja, dat wil ik echt wel doen. Dat vind ik super tof.
Ja.
En dat was dan ook meteen mijn eerste boudoir shoot. Maar ik vond het zo mooi om daar als kunstenaar bezig te zijn. Want dan voel ik me opeens een kunstenaar. Als in, je bent gewoon iemand, je moet iemand op de gemak stellen, op haar gemak in dit geval.
Nogal, ja.
Je moet niet te veel zijn. Je moet het niet seksualiseren. Je moet mooie lijnen maken. Dus je mag sturen om lijnen mooi te maken. Nou, het is allemaal heel, heel erg op het randje. Want
ik hang ook even vast, hoor. Want jij zei, je mag het niet seksualiseren.
In principe niet, als je aan het werk bent.
Voor jouzelf. Oké, dat is wat anders.
Ja.
De gemiddelde boudoir shoot is wel geseksualiseerd.
Dat is ook, en dat geeft niet.
Nee,
maar dat is het moment erna. Maar ik vind het moment van fotograferen, zie ik het gewoon als een mooie vrouw. Of als een, zie ik het als een mooie vrouw. En daar moet je zoeken naar lijnen en zoeken naar dingen. En dat moet je op een manier doen dat ze ook comfortabel blijft. En niet het gevoel heeft dat je er zit te begluren bijvoorbeeld.
Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat iemand zich comfortabel voelt?
Eigenlijk ben ik dan gewoon heel erg mezelf. En ik, omdat ik het gewoon zo leuk vind om met mensen te werken. Of nou, het kan net zo goed een man zijn. Ik heb het tot nu toe nog niet met een man een boudoirshoot gedaan, maar ik zou het zo doen. Want ik vind het ook mooi. Daar vind ik ook de lijnen mooi. En het is heel fijn om iemand een bepaalde zekerheid mee te geven, om te laten zien, van moet je nou kijken hoe mooi jij bent. Hoe vreselijk gaaf dit eruit ziet. En dan ben je gewoon zelf. Ja. En dat vind ik heel bijzonder om mee te mogen geven. En dat krijg ik ook eigenlijk altijd terug als je dan die foto's bespreekt. Want dat doe ik meestal wel van, hoe vond je het? Vond je dat relaxing? Wat vond je minder fijn? Of vond je dingen niet goed gaan? En dan zie je die beelden. En dan zien ze zelf die beelden. En dan vragen ze zich letterlijk af, ben ik dat? Serieus? Ja. Ik had er gisteren toevallig nog eentje, gedaan nog. En die vrouw zei ook van, ik zie mezelf op een manier, dat is niet normaal.
Ja.
Ik zei, maar je bent het toch echt gewoon helemaal zelf?
Ja.
Ze zei, en het is zo relaxed. Dat is bijna therapie. Ik zei, dat vond ik echt heel schattig dat ze het zijn.
Ja.
Maar dat, ja, dus dat maakt het heel leuk. En heel ja, ik vind het heel toegankelijk. Maar het is wel tricky als man zijnde om dat te doen.
Want, ja, ja, ja,
ja, zeker. Maar aan de andere kant ook, waarom is het tricky? Als je gewoon je professioneel gedraagt en het dus niet seksualiseert.
Nou, we leven wel in een tijd waar een heleboel dingen... hoe ga ik dat nou zeggen? Waar we er wel achter komen dat er grenzen overschreden zijn.
Ja, die worden heel veel overschreden. Ja. En ik denk ook binnen de fotografie, ook in de modellenwereld.
Ja, absoluut. Het is
bizar.
Ja.
Maar ik vind gewoon, je moet ook weer niet laten beheren door angst. En ik denk dan, ik weet van mezelf wat ik waard ben. Ik weet hoe ik het doe.
Ja,
en
dat is het.
En dat maakt het ook dat ik het durf te promoten.
Ja.
Op mijn website in ieder geval, dat soort dingen. Omdat het gewoon wel iets... het is gewoon iets heel moois. En het is super puur.
Ja.
En ook daarin kun je weer helemaal losgaan met licht.
Ja,
dat zeker.
Ja, juist, ja.
Waar je ook bent. Ik heb één shoot gedaan in een soort verlaten zagerij. Dat was bizar. Dat was zulk gek licht overal. Dan zoek je alle plekjes op. En dat doe je natuurlijk met bruidsparen ook. En ook met particulieren of met portretfoto's.
Mm-hmm.
Maar hiermee ben je echt aan het knutselen. En dat komt dan soms op een paar millimeter.
Ja.
Om bijvoorbeeld die ronding van die heupen wel te zien. En als het licht verkeerd valt, ja, dan ziet het er niet uit. Maak ik soms dus expres een foto van, kijk, zo is het gewoon, als je niet zo staat en als je een millimeter schuift.
Ja.
Of als je met je lijf bijvoorbeeld een klein curveje maakt of hem niet maakt. Het is soms millimeterwerk.
En wat voor dames komen dat dan doen?
Meestal, degene die ik tot nu toe gehad heb, die hebben ergens iets bereikt, zeg maar.
Ja.
Een bepaalde, of iets overwonnen, of een bepaalde fysieke staat gehaald.
Ja.
Sportprestaties bijvoorbeeld, of juist een bepaalde mentale, emotioneel punt bereikt. Van, nou, ik heb bijvoorbeeld, ik weet even geen ik deel geen letterlijke verhalen, maar bijvoorbeeld een scheiding gehad, zichzelf weer geaccepteerd en door.
Ja.
Ja.
En dan een bepaalde
iets
zekerheid.
Overwonnen voor
iets
zichzelf.
Overwonnen, ja.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja. Ja. Jij hebt ook boudoir shoots gedaan, toch?
Ja, ik vlieg echt van links naar rechts met dit onderwerp. Maar dat heeft weer met mijn leeftijd te maken, denk ik.
Wat bedoel je?
Ja, ik heb het gedaan, maar ik heb het denk ik minder vanuit het seksuele oogpunt. Maar meer vanuit de pracht van een vrouw. Maar ik denk dat dat ook verschil is, omdat ik een vrouw ben en jij bent een man. Dus jij ziet het lichaam anders dan dat ik het vrouwelijke lichaam zie, denk ik.
Ik bekijk het niet seksueel tijdens shoot.
Nee, dat bedoel ik ook helemaal niet onder het motto dat het verkeerd zou zijn. Maar je ziet het gewoon. Ik heb het met Govert Roos hier heel vaak over. Want hij heeft natuurlijk Playboy gedaan. Hij zei tegen mij, jij kan nooit een foto maken zoals dat ik hem maak. Want jij kijkt anders als een man en een vrouw. Nou, die discussie die voeren wij best wel op het scherpst van de snede.
Ja, snap ik wel. Maar het is wel waar.
Ja, maar het is wel waar. Dus ik denk dat ik hem vanuit een ander oogpunt maak. Maar allebei wel met respect voor, of niet respect, maar met wel... Hè, er zit natuurlijk een fijne lijn in dat het gewoon iets bijzonders is, mm-hmm. dat het mooi is, maar dat het ook seksueel is.
Ja.
Ik merk wel hoe ouder ik word. Ik word er een beetje dwars van, dat ik denk, hallo, wij vrouwen zijn meer dan alleen maar de curves.
Je ziet het meer als een object of zo.
Ja, en tegelijkertijd weet ik, ja, maar het is prachtig. En mm-hmm. tegelijkertijd weet ik ook, ja, maar ik heb het ook zelf gedaan. En van de andere kant, ja, zit ik ook wel op het punt dat ik denk, ik zou het toch wel heel fijn vinden als we als vrouwen ook wel voor iets... Ja, niet ook wel. Dit is nou wat ik bedoel. Ik vlieg echt van links naar rechts. En ergens heb ik er moeite mee en ergens heb ik geen moeite mee. En soms denk ik, doe even normaal met z'n allen. En soms denk ik, jezus, wat is het mooi.
Maar weinig is het normaal. En de meeste, degene die op de foto gaan... En ik heb het vorige week, ben ik zelf ongeveer op die manier op de foto gegaan. Zelfde reden ook. Doelen gehaald, veel sport. Dus ik heb met een collega een soort gym fotoshoot gedaan.
Ja.
Een collega van mij gemaakt, zeg maar. Daar ga ik misschien nog even een keer wat mee. Misschien ga ik het laten zien, maar ik heb het in principe voor mezelf gedaan.
Ja.
Maar dan voldoe je dus een soort van aan een soort van maatschappelijke eisen van wat is mooi en wat is niet mooi. Maar toch, mij boeit het niks. Dus iemand met rondingen vind ik net zo mooi als iemand die plank strak is, zeg maar. Dus het is...
En ja, wat boeit je? Het boeit je niet wie er op de foto staat, bedoel je dan?
Nee, hoe, of iemand nou vol is, of niet vol, of super slank, of super dik. Mij boeit het niet, ook met fotograferen niet. Want ieder mens is mooi.
Wat vind jij ervan, Tom? Jij hebt het nog niet gedaan, maar jij hebt er...
Je hebt jezelf voorgenomen om mij ook een keer een vraag te stellen. En dan kies je letterlijk dit moment om mij een vraag te stellen.
Is dat een goed moment? Deze is wel goed.
Jij wil een vraag, nou krijg je hem hoor.
Ja, hoe zou jij dat aanvliegen?
Jeetje, ja niet. Nee, ik ga... Nee, ik bewonder jullie creativiteit en jullie moed, maar ik ga hier niet aan beginnen, joh.
Nee.
Maar, en wat vind je er dan als het onderwerp op zich? Wat vind je het een interessante tak van fotografie? Of heb je zoiets van je?
Ja, ik vind het wel een heel dun lijntje, zeg maar, tussen wanneer gewoon iets wel seksistisch kan ogen. Maar het kan ook heel mooi abstract zijn. Ik heb bijvoorbeeld een foto, volgens mij was dat van jou in een bad met melk.
Ja.
Met allemaal rozen. Weet, dat is meer kunst.
Ja.
Maar ik zie ook sommige foto's waarbij je echt alles wel kan zien, bewijzen van.
Ja, maar dat vind ik ook niet mooi.
Nee, maar dat gaat...
Dat doe ik op zo'n...
Nee. Ik heb daar geen...
Ik vind dat we hier nog een hele podcast
hebben. Hier kun je
echt gaan. Ja, zeker weten.
Ja, en ik ken ook nog... Daar gaan we weer. Ik ken wel een fotograaf die dat doet. Prachtig werk.
Oké.
En daar heb ik... Als ik het naar kijk, dan... Oh, ik voel me aan twee kanten
mooi.
Ik snap het
wel. Ja, oké. Goed, en door.
Maar goed. Boudoir hebben we dus ook in het rijtje.
Ja.
En tot slot, hè, want je zegt eigenlijk van, joh, ik heb dat soort dingen gedaan, verkend. Mm-hmm. Daar ben ik nog steeds deels mee bezig. Maar eigenlijk nu vooral die commerciële bedrijfsfotografie.
In principe wel, ja.
Dat is wel, dat is wel meer dan mijn ding. En wat maakt dan die stap? Is dat dan voor jou een commerciële afweging geweest? Dat je denkt van, nou, je zei net, ik vind relaties belangrijk, mm-hmm. lange termijn relaties. Dat je daar ook gewoon dus meer mee kan opbouwen dan één bruiloft die één keer gebeurt. Ja. Of zit hem dat ook gewoon in het type fotografie en de uitdaging die je daarmee hebt voor jezelf?
Het is een beetje beide. Ik vind de relatie die je opbouwt met bedrijven, dat vind ik heel prettig en leuk. Want dan ben je echt aan het bouwen met een netwerk. Ja. Dus dat maakt het heel leuk. De fotoshoots zijn hapklaardige brokken. Het zijn geen dagen van 12, 13, 14, 15, 16 uur.
En geen albums.
En geen albums. Nou, die vind ik niet zo erg om te maken. Maar...
Oh, echt vreselijk.
Dus het zijn hapklaardige brokken. Dus het is makkelijker te plannen.
Ja, precies.
Nou ja, ik heb een co-ouderschap, dus ik heb 50-50 de kinderen. De week dat ik de kinderen heb, probeer ik mijn editwerk te doen. De week dat ik de kinderen niet heb, probeer ik buiten de deur werk te doen. Dat lukt niet altijd helemaal, maar dat is het plan. En dat was ook een beetje de reden. Mede de reden. Want dan ben ik niet meer elk weekend een bruiloft aan het schieten.
Ja,
en ik was toch al van plan om die bruiloften minder te gaan doen. Dus,
en waarom dan?
Ja, omdat het wel een beetje werk werd.
Ja.
Als ik het over bruiloft heb. Ja. Als je 30, 40 bruiloften per jaar doet, ja, dat zijn er dan in het seizoen gemiddeld 2 per week.
Ja,
dan wordt het werken.
Maar het is wel het best verdienende tak van sport, toch? In fotografie.
Ja, als je agenda vol hebt als bruidsfotograaf, dan verdien je pokken veel geld.
Ja, toch?
Ja, als je goed bent.
Ja.
Ja, maar dat doe je er niet voor. Dat doe je het wel voor, maar dat is niet mijn hoofdreden waarom ik het doe. Want nee, dan moet bruiloft blijven doen.
Ja.
Maar dat verdient makkelijk veel geld, relatief gezien.
Okay.
Maar daardoor dus naar bedrijven gegaan, meer bedrijven. Want ja, ik heb eigenlijk die verhouding omgegooid van 70-30 naar 30-70. En daarmee is de mix ook weer leuk en daarmee word ik ook weer geprikkeld. Want ik heb ook op een gegeven moment, om de zoveel jaar moet je gewoon een keer als mens wat anders hebben. Dus nu meer bedrijven.
Ja. En je hebt natuurlijk altijd dan shoots gedaan, bedrijven, bruiloften, wat dan ook. En dan heb je natuurlijk altijd echt een shitload aan materiaal.
Ja.
Zeg maar, ga je dat allemaal zelf bewerken of heb je daar ook nog een bepaalde workflow voor jezelf verzonnen van, joh, ik heb zoveel...
Ja, dat is wel semi-geautomatiseerd tegenwoordig, gelukkig.
Hoe doe je dat dan?
Het uitzoeken doe ik nog wel zelf, dat kan je ook met AI doen, ben ik nog niet mee begonnen. Ja. Het schijnt wel heel goed te werken, maar ik geloof er wel in.
Je zou een beetje zenuwachtig van worden.
Ja, ik ook.
Niet?
Ja.
En dan kijken ze welke ogen open zijn en dat
Lightroom
soort
kan het trouwens al zelf, dat hij open dicht. Maar dat vind ik zelf ook niet vervelend om te doen. Dus dat uitzoeken doe ik wel zelf. Soms is dat echt bizar veel werk. Maar, maar het editen zelf, de basis van de editing, die doe ik door AI. Want dan is het heel consistent. Alles hetzelfde, alles dezelfde sfeer, alles dezelfde kleuren. En dan ga ik er daarna weer zelf doorheen.
Hoe ga je wat doe je dan met AI? Hoe werkt dat dan?
Nou, je maakt een profiel aan.
In?
In Imagen gebruik ik.
Dat is een software tool.
Dat is een software tool, ja. Okay. Ja, er zitten nu iets van 30.000, 40.000 foto's van mij in. Dus hij heeft met 40.000 foto's geleerd wie ik ben. Dus hij heeft eigenlijk een AI-clone van mij gemaakt, hoe ik edit. Of niet eigenlijk, dat is er gewoon gemaakt. Er is een soort AI-Jorik gemaakt in dat programma.
Okay.
En die edit zoals ik. En het is echt bizar hoe goed hij dat doet. Ik kan zelf niet beter editen dan dat. En dan krijg ik dus de foto's met mijn smaakje eroverheen. Dan is de aardappel is gekruid en er zit een zuurtje overheen. Maar dan moet die nog even mooi gesneden worden en op het bordje neergelegd worden. En dan her en der nog wat brushwerk. En soms moeten dingen donkerder, soms moet even iets weggeshopt, soms even een glansje weg. Dus het uitsnijden en het nakijken, dat doe ik alsnog weer zelf. Want ik wil wel het eindproduct gewoon even door mijn vingers gehad hebben.
Tuurlijk.
Ja, dan vraag ik me af, want natuurlijk is het heel fijn dat het werk wel overgenomen wordt, want er gaat heel veel tijd in zitten, vooral bij bruiloften. Maar mis je dan ook niet een deel van je werk?
Nee, want het uitzoeken doe ik zelf.
Ja.
En ik krijg een hapklaar brokje die er lekker uitziet, dus ik ben lekkere foto's aan het editen. Dus ik hoef niet te beginnen met niks.
Oh ja, zo kun je het ook bekijken, ja.
Dus ik heb een fijne foto die er al uitziet zoals ik hem geëdit heb, maar dan zie ik overal nog dingen. Dus ik ben eigenlijk mijn eigen werk aan het nakijken.
Ja, maar het is eigenlijk best wel lekker. Want als ik een presentatie moet geven, zeg maar, en ik krijg van iemand anders een format van, ja, ik heb dit al gemaakt, dan is het makkelijker schieten daarop in plaats van dat ik het zelf moet gaan bedenken.
Ja, en dan is het door mij gedaan en dan ben ik mijn eigen ding aan het nakijken van, precies, hoe zou ik het beter doen?
Ja.
En dan maak je de betere versie van jezelf eigenlijk iedere keer. Dus het wordt beter en beter.
Goeie tip.
Dus ja,
goeie tip.
En het werkt. Ik hoop dat er heel veel fotografen dat doen, want als je het echt nog zelf doet, dan, nou kijk, ik ben ook niet de jongste meer, maar dan kom je wel uit een ei. Want het geeft me gewoon per bruiloft, geeft het me gewoon, als ik naar bruiloften toe relateer.
Zo'n mic drop moment.
Het scheelt me wel, ik denk wel 3-4 uur op een bruiloft.
Maar dan ben ik wel benieuwd naar de kosten.
Van dat editen?
Ja, dat moet dan toch wel.
Dat is echt bizar goedkoop, zo'n 4 cent per foto of zo.
Oh.
Per foto gaat dat.
Ja, okay. Per foto. Dus als je 1000 foto's instuurt, is dat duurder. Maar het zijn echt kosten niet. 50, 60 euro per bruiloft, zoiets.
Okay. Ja, oké, ik ben voor.
Ja, toch?
Ja.
Hey, qua apparatuur, heb jij nog speciaal waar je heel erg aan gehecht bent? Ben je een beetje een gear freak of wat?
Ik ben een relatieve gear freak, maar niet meer zo dat ik dingen wil hebben om het te hebben. Het moet echt nut hebben. En echt, ik ben wel. Ja, het moet gewoon echt nut hebben. Mijn merkkeuze met de camera bijvoorbeeld ook was gewoon, ik heb Canon, Sony en Nikon vastgehouden. En Canon pakte ik meteen, ploep, dat was hem.
Ja.
En ik vond die Nikon mooier, maar ik denk, ja, dan maar Canon. Want Canon is gewoon, ik had geen mening daarover. Daarna, dan zit je bij een merk en dan blijf je bij dat merk. En dat is wel, en dan wil ik wel gewoon alles goed. Goed. Dan moet het gewoon wel het beste van het beste als het kan. Nou, toen dat nog niet kon, toen had ik gewoon, is dat een woordgrapje met Nikon? Toen had ik nog wat goedkoper spullen.
Ja.
Maar dat is al heel gauw naar Canon met rode randjes gaan. En dat hebben. Ik vind ook als je je geld ermee verdient en je bent professioneel, dan vind ik ook dat je dat, ja, dat hoort er gewoon een beetje bij. Een taxichauffeur die rijdt ook in de Mercedes, of vroeger dan vooral. Maar die rijdt ook in goede auto's, net auto's. En je moet van je apparatuur aankunnen. Het moet gewoon de hele dag knallen als een idioot. Dus het moet echt heel goed zijn.
Ja. Ik denk dat jij begonnen bent met spiegelreflex dan, toch?
Ja.
En toen ben je ooit overgestapt op het systeem?
Ja.
En wanneer heb je dat gedaan?
Dan moet ik even denken. Hè? 3 jaar geleden denk ik pas.
Oh, echt?
Ja, ik heb nog heel lang. Ik had toen een diepte-investering gedaan in 2 van die 1DX3's. Of 2. Nou, die waren, dat was, die hebben 13.000 euro camera's.
Ja.
Zonder iets. Alleen bodies. Dus, maar die beesten gaan niet kapot.
Nee.
En die blijven maar gaan. Maar een kabaal, jongen, niet normaal.
Ja.
Sta in een kerk en je hoort een serieuze galmen gewoon. Maar wel met 13 foto's per seconde. Dus die dingen.
Een mitrierende kerk.
Echt serieus niet normaal. Een kabaal, die dingen, is niet normaal.
Klopt, ja.
En dat was, aan het begin was het stoer en grappig, dan boeit het niet zoveel. Nee. Maar op een gegeven moment kwamen dus meer systemen. Ik zat een beetje halverwege. En toen kwamen die stille systeemcamera's. En dan kwam ik er af en toe aan met dat ding. Nou, jongen, niet normaal.
Jij zei, als je bij een merk bent, dan blijf je erbij. Nou, dat heb ik niet gedaan. Want ik vond toen dat Canon eigenlijk nog niet up-to-date was met die systeemcamera's.
Nee, in 2020 liep Canon achter.
Ja. Maar dat, ja, dus ik heb die switch wel gemaakt. Maar jij switcht regelmatig.
Nee. Ik ben al heel lang bij Sony.
Oh, ja. Nee, je had toch een.
Ja, ik ben met Canon begonnen, spiegel. En daarna ben ik naar Sony gegaan met die eerste A7 II of zo heb ik toen gehad. En nou, A7 IV.
Oké, hoe kom ik dan dat jij Fuji gebruikt?
Dat heb ik ook. Ja, zie ook je? Weer zo'n verhaal. Ja, dat heb ik wel gehad, ja. Maar die is ook weer weg. Oké, next. Ja, door.
En door.
Ja, Canon. Nee, ja, dus nu de afgelopen 3 jaar. Ja, 2000, 2022 zoiets, naar systeem, alle systeem. Ja. En,
heel goed.
Ja, werkt gewoon super lekker. Bizar, die dingen.
Hey Jorik, waar gaan we jou nog allemaal zien in de fotografiewereld? Wat is nog je ambitie?
Ambities? Oei, dat vind ik best moeilijk. Ik had heel veel dromen. En die zijn bijna allemaal best wel gelukt. Hè? Mijn awards zijn gelukt, boudoir is gelukt. Ik heb vette bruiloft gedaan. Ik ben in Dubai geweest voor een bruiloft. Buitenland bruiloft. Nou, dat waren allemaal dingen. Ik op het moment met dromen. Lekker blijven doen wat ik op dit moment doe. Gelukkig verdien ik mijn brood ermee. Ja. En dat is eigenlijk ook wat ik het allerbelangrijkste vind. Gewoon, zo, ja. Dat de kinderen het goed hebben. Dat we op vakantie kunnen af en toe. En dat ik gewoon mijn hypotheek kan betalen. En dat ik heel blij blijf van mijn werk. En dat doe ik nu al meer dan 10 jaar. Ja, en dat wil ik volhouden.
Heb jij nooit een dip? Een writersblok?
Ja, okay. Ja, gigantisch. Ik ben heel blij. Ja, hoor. Ja. Ik ben hem net voorbij. Zo. Ik heb hem net gehad. Ik
zit er middenin, mensen.
Ja, ik heb echt een dip gehad. En dan, ja. maar dan moet je dus switchen. In iets wat je dan leuk vindt, zeg maar. Ik ben toen, een paar jaar geleden, voor mij vorig jaar, toen had ik echt dat ik het allemaal niet zo leuk vond. En ik vond er geen bal meer aan. En toen ben ik eigenlijk gaan doen om dat voorbij te gaan. Een beetje nieuwe dingen proberen weer. Gewoon eens even terug, helemaal terug naar de basis waarin ik ook begon, zeg maar, op YouTube te kijken van wat kun je allemaal voor prutsdingen doen. En gewoon weer even wat anders gaan proberen. Ja. Maar dan wel binnen fotografie. Want dat vind ik gewoon, ik kan me ook niet bedenken wat ik nog leuker vind dan fotografie. Ik heb vorig jaar echt wel gedacht, ik ga wat anders doen.
Ja.
Maar toen dacht ik, ja, maar wat dan? Ja. Waar heb je die vrijheid? Waar heb je die creativiteit? Waar kun je energie kwijt? Waar kun je... Nou, ik zou het echt niet weten.
Ja, soms moet je jezelf even opnieuw uitvinden.
Dat nu die switch meer zakelijk. Ook leuk, maar ik begin nu ook alweer... Ik denk van we zullen nu eens heen gaan. Maar wel, het blijft fotografie. Maar binnen fotografie is zoveel verschil...
Ja, 100%.
Kijk, producten fotograferen zou ik nooit gaan doen. Heb ik wel eens gedaan. En,
volgens mij kun je daar ook met toekomstige AI
kun je niet vergeten. Nee, als maar met mensen blijft. En daar is zoveel te schuiven.
Mooi man.
Ja.
En als laatste vraag alweer, want we zitten alweer door de tijd heen. Maar de tijd gaat snel. Heel je niet door als je dat doet.
Dat is echt bizar.
In wiens verhaal ben jij nou eens geïnteresseerd? Oftewel, zijn er mensen die jou inspireren, die je bewondert, waarvan je zegt van ik zou dat verhaal nog wel eens een keer hier aan tafel van diegene willen horen?
Dat is een moeilijke vraag. Dat had je van tevoren moeten stellen, had ik over nagedacht.
We houden van spontaniteit.
Ja, spontaniteit. Waar ik het meest in... Ja, dan moet je natuurlijk wel een antwoord op hebben. Want degene die ik het meest boeiend vind, die is dood.
Nou, dan ben ik wel benieuwd. Ik wilde net vragen, mag het ook iemand dood zijn? Maar waar haal jij dan die inspiratie vandaan?
Ik heb heel veel inspiratie uit het Erwin Olaf. Maar niet per se vanuit zijn werk. Ja, ook wel zijn werk, want dat vind ik echt prachtig.
Ja.
Maar zijn manier van denken en zijn sereniteit in, in... Want hij heeft ook, als je zijn foto's bekijkt van het begin naar het einde... Daar zit pas chaos in.
Ja, absoluut.
Bizar.
Ja.
Maar ik vind juist zijn de denkwijze vind ik heel cool. Ja. Daar ben ik meer door geïnspireerd dan door de beelden aan zich.
Oké, daar moet ik me nog in verdiepen. Maar ik heb wel eens vaker dat ik zijn foto's zie, dat ik ernaar kijk en dat ik een soort van rilling krijg. Dat ik denk, krijg je het verzonnen? En dan moet ik er naar blijven kijken, want dan denk ik, dat is knap, hè?
Dat is echt vet.
Dat is echt heel knap.
Blijft als je kijken en dingen blijft zien in een beeld waar maar 3 dingen in staan.
Ja,
vet knap. Okay. Maar dan heb je echt een gestoord stel hersenen gewoon, als je dat kan.
Ja, dat is wel waar, ja.
Nou, laten we die lessen meenemen.
Ja. Dat.
Top. Nee, hartstikke bedankt, joh. Afgelopen uur voor jouw lessen dan. Hè? Ja. Jouw verhaal,
super
de lessen die jij hebt allemaal meegemaakt zijn de afgelopen 10 jaar. Want je professionele jubileum dus.
Deze maand zelfs. Toen we het er straks over hadden, dacht ik, wanneer was het? Maar ik heb begin oktober, eind oktober was mijn laatste werkdag. En toen begon mijn freelance tijd. En toen, na 2 weken was ik bij met werk. En toen dacht ik dat ik aan het spijbelen was. En voelde ik me.
Jongens, ik zeg aan de champagne.
Heel goed. Superleuk.
Top.
Dankjewel.
Dankjewel, man.
Leuk.
Heel leuk.